Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer in jullie midden te zijn en om over dat heerlijke evangelie te zingen. Dank ook voor het kinderlied, voor het kindermoment. Het evangelie is zo eenvoudig dat ook een kind het kan snappen en kan geloven. En toch, toen ik in de voorbereiding bezig was, was het nog aardig stoeien met bepaalde begrippen. En wat u vanmorgen gaat horen is niet zozeer nieuw. Dat werd vanmorgen ook al even gezegd. Als het nieuw zou zijn, dan is dat op zijn minst verdacht. Ik ben hier gekomen om het evangelie van Jezus Christus te prediken deze morgen. En dat heeft twee redenen. De eerste, Erik die zei het al, het is vakantietijd. En in de vakantietijd dan pakken we een tijdje rust. We willen tot rust komen, even niet aan werk denken. Zetten we onze werkzaamheden even aan de kant. We gaan op vakantie wellicht. Maar het risico is dat zo'n vakantieperiode ook een moment gaat zijn waarop we blijven nadenken over onze werkzaamheden. Dat onze gedachten gevuld blijven met ons werk. Dat we als het ware nog met het hoofd op kantoor zijn. En voor je het weet kom je vermoeider van vakantie terug dan dat je op vakantie bent gegaan. Nou, het doel van deze boodschap vanmorgen heeft absoluut niet die intentie. Als er iets is wat ik wil dat u gaat doen na deze boodschap, dan is dat helemaal niets. Ik zou iedereen vanmorgen hier, inclusief mezelf, aan zijn of haar stoel willen vastbinden. En ik weet dat het evangelie van Jezus Christus krachtiger is dan welk touw dan ook in de wereld om dat voor elkaar te krijgen. Iemand heeft ooit gezegd of geschreven, de toets van een goede prediker is dat als zijn toehoorders weggaan, ze niet zeggen, wat een prachtige preek, maar ik ga iets doen. En dat is in het licht van de boodschap van vanmorgen een hele gevaarlijke uitspraak. Een hele gevaarlijke uitspraak. Als er iets is wat u moet onthouden deze morgen van deze boodschap, dan is het dat u helemaal niets moet doen. Dat wordt concreter ingevuld door de preek. Maak je zich niet druk. Sommige mensen denken misschien, nou, wil je nou van ons luie gelovigen maken? Nee, dat wil ik niet. En het evangelie zet ook mensen in beweging. Maar wel op de juiste manier. En dat is het doel van deze morgen. Dat is de eerste reden. De tweede reden dat ik het evangelie ga prediken. En eigenlijk spreekt iedere voorganger elke week over het evangelie. Maar als ik het hier heb over het evangelie, dan gaat het echt over het hart van het evangelie. De kern van het goede nieuws, waar we vanmorgen naar gaan kijken. De tweede reden is de volgende. Dat is een persoonlijk aspect. En ik denk dat broeders die hier in ons midden zijn, die ook regelmatig voorgaan, zich daarin zullen herkennen. Ik vond een citaat in een boek, Pastoral Theology, van Thomas Murphy, een dominee uit de 19e eeuw. En die schreef deze woorden. De voorganger moet waakzaam zijn, anders zal hij spoedig ontdekken dat al zijn studeren in de Bijbel is gericht op anderen. En wat hij hiermee wil zeggen is het volgende. Als voorganger kan je een Bijbeltekst lezen en denken, nou, dit is prachtig. Dit is een prachtige belofte voor de gemeente. Hier zit een geweldige bemoediging in. Hier zit een geweldige vertroosting in. Hier zit een nuttige vermaning in. Dat is allemaal prima. Maar het kan dan zomaar gebeuren dat de voorganger de gemeente gevoed heeft met dit woord. En dat hij zelf hongerig is achtergebleven. Met andere woorden, we hebben allemaal de boodschap van het evangelie nodig. En voor je het weet, hebben we van het evangelie een nieuwe wet gemaakt. Een nieuwe wet. En als je nadenkt over het voorbeeld van een voorganger, die is geroepen om de gemeente te dienen, om het woord te brengen. Maar wat er zomaar kan gebeuren is dat het een identiteitskwestie gaat worden. Want de gemeente heeft verwachtingen van de man. Ze verwachten dingen van hem. Hij moet bepaalde dingen doen, hij moet bepaalde dingen spreken. Er wordt van hem verwacht dat hij dat allemaal trouw doet. Dat hij steeds weer die frisse boodschap verkondigt. En voor je het weet, zijn die verwachtingen de norm geworden voor het succes waaraan hij zijn leven meet. Ja, erger nog, dat dit de norm wordt waarvan hij denkt dat hij nu rechtvaardig is voor God. Dat hij nu aanvaard kan worden voor God. Met andere woorden, dan wordt de Bijbel letterlijk een werkboek voor een voorganger. Maar de Bijbel is geen werkboek. De Bijbel is een kijkboek. God toont ons zijn heerlijkheid en hij nodigt ons uit om daarin te kijken naar zijn schoonheid, naar zijn pracht, naar zijn perfecties, naar zijn eigenschappen, naar zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik heb het nu over voorgangers gehad, maar je kan het echt op iedere relatie in het leven, of iedere functie of positie in het leven toepassen. Mensen die hun positie afmeten aan de manier waarop ze hun single zijn, of hun echtgenoot of echtgenote zijn invullen, of de manier waarop ze leiding geven aan een bedrijf, de manier waarop ze als werknemer actief zijn in een bedrijf. Mensen meten dat allemaal als standaard om te kunnen zien of ze rechtvaardig zijn. Dat is het grote gevaar. En ik wil hier vooraf gezegd hebben dat dit dus niet de intentie is van deze boodschap deze morgen. Nogmaals, ik verwacht dat u na deze boodschap niets doet. Enkel en alleen verwondering ervaart. En vrees niet, ik ga u niet vastbinden. Maar ik hoop van harte dat de Heilige Geest van God dat zal doen. In de geestelijke zin van het woord. We gaan lezen Romeinen hoofdstuk 3. Ons tekstgedeelte. Vers 21 tot en met 26. Dan lezen we de woorden. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God. Door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Tot zover de schrift voor deze morgen. Ik wil drie kernwoorden met u behandelen deze morgen. Drie kernwoorden. Als eerste, we gaan kijken naar gerechtigheid in vers 21 en 22a. Als tweede, het hart van het gedeelte, de verzoening in vers 22b en tot en met 25a. En tot slot, rechtvaardigheid, vers 25b en vers 26. Dus gerechtigheid, verzoening en rechtvaardigheid. De gerechtigheid. Het is goed om even heel kort de lijn te schetsen. Wat heeft Paulus tot nu toe allemaal gezegd? Dit is hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief. En we lezen hoofdstuk 1 over Paulus, die zichzelf hier noemt een dienstknecht van het evangelie. Dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. En dan in vers 8 tot en met 15 spreekt hij over het verlangen dat hij bemoediging wil geven en ontvangen door het evangelie. Vervolgens lezen we de kern van het evangelie, dat hele bekende gedeelte in vers 16 en 17. En dan volgt een heel lang stuk. Dat gaat van vers 18 van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 3, vers 20. En dan laat Paulus zien waarom het evangelie nodig is. De noodzaak van het evangelie. En Paulus laat daarin heel duidelijk zien, vanaf hoofdstuk 1, vers 18 tot en met hoofdstuk 3, vers 20, dat niemand rechtvaardig is voor God. Iedereen staat schuldig tegenover God. Dat hebben we net ook van Erik gehoord, bij het kindermoment. En zowel Joden die de wet en de verbonden met God ontvangen hebben, als de heidenen die niet hebben gedeeld in deze voorrechten, zijn schuldig bevonden aan het overtreden van de wet van God. Paulus schrijft in hoofdstuk 3, vers 19 en 20, de verzen voor ons gedeelte. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dit is ons probleem. De wet van God wijst zonde aan. En wij zijn schuldig ten opzichte van God. De wet heeft tot doel dat onze mond wordt gestopt. Wij hebben met andere woorden geen enkel excuus. Wij hebben niets in te brengen tegen het rechtvaardige oordeel van God. Wij kunnen daar niets tegen inbrengen. Paulus zegt ook in hoofdstuk 2, vers 9 en 10, het volgende. Sorry, hoofdstuk 3, vers 9 en 10. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ziet u dat Paulus hier Joden en heiden op één hoop gooit en ze hen allemaal schuldig verklaart. Schuldig voor het overtreden van de wet van God. Wat betekent dit concreet? Dit betekent dat niemand de wet van God volmaakt gehoorzaamd heeft. Niet in denken, niet in spreken en niet in handelen. We zijn schuldig. We zijn wat de Bijbel daarin noemt zondaren. En als wij voor de rechtbank van God verschijnen, de hemelse rechtbank, wat op een dag zal gaan gebeuren als Christus terugkomt, dan zal God, als hij ons in onszelf moet beoordelen, moeten zeggen, schuldig. Onrechtvaardig. Ongehoorzaam. En het gevolg daarvan is dat we worden afgesneden van zijn heerlijkheid, van zijn zegening, van zijn goedheid, van zijn gunst. En alles wat we dan van hem zullen ervaren is zijn heilige boosheid, toren over de zonde. Dat is wat Paulus beschrijft. Tot het punt van Romeinen 3, vers 21. En dan zien we dat het vers met deze twee woorden begint. Maar nu. Dat woordje nu, dat heeft geen betrekking op de tijd. Maar het heeft betrekking op een wending in de argumentatie, in het betoog van Paulus. Er komt een nieuwe wending. Wat is die wending dan? Paulus vervolgt. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Nou, laten we deze woorden eens nauwkeuriger bekijken. Allereerst, zonder de wet. Hier zien we dat dat betoog van Paulus een nieuwe wending krijgt. Maar nu zonder de wet. Zoals ik al zei, heeft hij in hoofdstuk 2 uitgebreid geschreven over de wet. En de schuld die wij als mensen hebben ten opzichte van God vanwege ongehoorzaamheid aan die wet. Maar wat is er dan nu zonder de wet? Hij gaat verder. De gerechtigheid van God geopenbaard. Wat is nou die gerechtigheid van God die Paulus hier beschrijft? Allereerst is het goed om te weten dat het woord gerechtigheid of rechtvaardigheid 30 keer voorkomt in de Romeinenbrief. Het woord neemt een heel belangrijke plek in de brief aan de Romeinen. En alleen al in ons gedeelte komt het woord 4 keer voor. Dat heeft ons iets te zeggen. Dat kunnen we niet missen, dat mogen we niet missen. En hij gebruikt het woord ook in hoofdstuk 1, vers 17. En ik lees vers 16 er even bij. Paulus zegt daar, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. En wat mij betreft mag daar gerust staan, de kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dan komt het, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, wat we hier dus zien in Romeinen 1 vers 17 is dat het woord gerechtigheid direct wordt gekoppeld aan het evangelie. Ziet u dat? Het evangelie van Christus, vers 16, en dan de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Vers 17. En zo kunnen we dus stellen dat Paulus, en dit is dus die nieuwe wending in zijn betoog, vanaf vers 21 gaat uitleggen hoe de gerechtigheid van God is geopenbaard in het evangelie. In het Oude Testament, daar verwijst de gerechtigheid van God naar datgene wat een overeenstemming is met zijn karakter. En waarmee hij zijn volk rechtvaardigt. En het laat daarom ook zien waarom het juist is dat zijn volk trouw is aan hem. En soms drukt het ook zijn barmhartigheid uit. Twee voorbeelden uit het Oude Testament. Jesaja 61 vers 10. Daar staat, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Ja, Erik, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Ik verlustig mij in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Het tweede gedeelte vinden we in Daniël 9, vers 16. Dat is een gebed. Er staat, Heere, laten toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Ook hier wordt gesproken over toren. En hier wordt ook gesproken over de gerechtigheden van God. Dus de term gerechtigheid van God is verbonden met rechtvaardiging, wettelijke vrijspraak of verdediging. Als je een definitie zou moeten geven van de gerechtigheid van God, als je dat zou betrekken op God zelf, dan zou dit een goede definitie kunnen zijn. Gods gerechtigheid betekent dat God altijd handelt in overeenstemming met dat wat goed is. En hij zelf is de uiteindelijke norm voor wat goed is. Dus Gods gerechtigheid is de norm waarmee hij zondaren oordeelt en waarmee hij zondaren verlossing schenkt. In het boek van John Stott, Het Kruis van Christus, een heel bekend boek. Dan zegt John Stott, die citeert J.I. Packer, een andere theoloog, en die geeft als definitie van Gods gerechtigheid de volgende. Gods gerechtigheid is zijn rechtvaardige manier om de onrechtvaardige te rechtvaardigen. Gods gerechtigheid is zijn rechtvaardige manier om de onrechtvaardige te rechtvaardigen. En nu we dit weten, kunnen we terug naar het betoog van Paulus. En dan kunnen we ook de wending in zijn betoog beter begrijpen. Wat heeft hij nou gezegd? De wet wijst zonde aan. En de wet legt ons het zwijgen op. En dat op twee manieren. We kunnen zelf nooit roemen in eigen gerechtigheid. Want wij zijn niet volmaakt gehoorzaam aan die wet. Maar we kunnen ook niet hypocriet gaan oordelen over de zonde van anderen. Want als we het einde van hoofdstuk 1 goed hebben gelezen, dan zien we dat Paulus daar spreekt over mensen die niet alleen maar dingen doen waarvan ze weten dat God het niet wil, waarvan het niet in overeenstemming is met zijn wil, maar diezelfde mensen die dat doen, zetten anderen er ook toe aan. Dus wij kunnen nooit een ander veroordelen en onszelf vrijpleiten. Dat gaat niet. Dat is wat Paulus daar ook zegt. En in vers 20 zegt hij, en dit is essentieel, dat uit de werken van de wet geen vlees, dat wil zeggen geen mens, geen persoon, rechtvaardig, gerechtvaardig zal worden voor God. Dus als wij de wet als norm hanteren, dan zien we dat we allemaal onrechtvaardig zijn. Dat we allemaal schuldig zijn. Wij kunnen in onszelf nooit gerechtvaardigd worden door God en voor God. En misschien zegt u, ja, dat klinkt heel bekend. Dat klopt. En het kan zelfs zo bekend gaan klinken dat het een cliché wordt. Ja, we zijn zondaren. Ja, ik heb de wet van God niet volmaakt gehoorzaamd. Ja, niemand heeft dat gedaan. En op die manier wordt het heel normaal om over ongerechtigheid en zonde en overtreding van de wet te denken. En toch besteedt Paulus hier 2,5 hoofdstuk aan, om die Romeinen daarop te wijzen. Dit is niet iets, oh ja, nee, dat hebben we gehad. Als we dit niet ervaren, als we dit niet voelen, wanneer we deze woorden lezen, dan is er iets niet gezond. Dit hoort ook bij de prediking van het evangelie. Dit is ook onderdeel van die goede boodschap. Want het baant de weg voor ons om te kunnen zien wat er werkelijk goed is aan het goede nieuws. Wat is de game changer, zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen? Wat is nu die wending in Paulus' betoog? Nou, de wending in Paulus' betoog is dat hij zegt in vers 21 dat de manier om door God gerechtvaardigd te worden zonder de wet plaatsvindt. Zonder de wet. Klinkt dat al als goed nieuws? Dat middel waarin wij kijken en waarin wij onze schuld zien, waarin wij zien dat wij ongehoorzaam zijn aan God, dat middel wordt niet gebruikt om rechtvaardig te worden voor God. Klinkt dat al als goed nieuws? Dat is goed nieuws, broeders en zusters. En Paulus gaat verder. Hij zegt ook dat de wet en de profeten hier al van getuigd hebben. En dat vind ik zo mooi aan Paulus, hoe hij zijn brief begint in de eerste 3 versen. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Hij noemt hier heel expliciet het Oude Testament. De profeten, dat noemt hij hier. En dit is belangrijk om te zien. Want we moeten zien dat de Bijbel, de Heilige Schrift, dat een eenheid is. Het is één grote verhaallijn in de geschiedenis. En die verhaallijn loopt naar het kruis en de opstanding en de troonsbestijging van Jezus Christus. Nou, die verhaallijn, zegt Paulus hier, dat is al vanaf de tijd van de profeten en van de wet al aangekondigd. Dat is al beloofd in de schrift. Het is al voorzegd in de Heilige Schrift. En als we daar een heel mooi duidelijk voorbeeld van willen hebben in het Oude Testament, dan is dat Genesis 15 vers 6. Abraham. In Romeinen 4 lezen we ook dat Paulus deze geschiedenis van Abraham als voorbeeld gebruikt. Om aan te tonen dat de woorden rekende hem dat tot gerechtigheid niet alleen omwille van Abraham zijn opgeschreven, maar ook omwille van ons. Genesis 15, broeders en zusters, is in de Bijbel opgeschreven voor ons. Dat wij zouden weten dat de gerechtigheid geschonken zou worden, toegerekend zou worden. En de woorden van Paulus in vers 22 hier in Romeinen 3, die onderstrepen dat en die bevestigen dat. En Paulus gaat nog verder. Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. In deze woorden schrijft Paulus onomwonden en duidelijk welke norm God hanteert om zondaren te rechtvaardigen. Let op, om zondaren zonder de wet te rechtvaardigen, te verlossen. Dat is door het geloof in Jezus Christus. Wat is dit geloof? Daar komen we zo op. We komen zo op wat dit geloof is. Eerste samenvatting. Wat hebben we nu gezien? God heeft in zijn gerechtigheid een norm gesteld, zijn norm gesteld, waarmee hij zondaren oordeelt en verlossing schenkt. De wet wijst zonde aan. En de wet is daarmee tot een middel voor veroordeling. Het geloof in Jezus Christus is het instrument voor verlossing. En dat God op deze manier, namelijk door het geloof, verlossing zou schenken, is al in het Oude Testament geopenbaard. Nu gaan we kijken naar de kern. Naar de prachtige rijkdom van dit gedeelte in de verzoening. We gaan kijken naar de persoon en het werk van Jezus Christus. En wat hij voor ons heeft gedaan. Als we het einde van vers 22 en het begin van vers 23 lezen, dan zien we dat Paulus teruggrijpt op de schuld van alle mensen. Hij zegt daar, want er is geen onderscheid, einde van vers 22. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dit is belangrijk om te beseffen. De woorden, want er is geen onderscheid, laten zien dat God in het schenken van verlossing niet kijkt naar wie welke kennis heeft van de wet of van het verbond. Het onderscheid voor de verlossing tussen Jood en Griek is hiermee dus op dit punt weggenomen. Dat onderscheid is weg. Er is één weg van verlossing. Er is één weg van behoud. Jezus Christus. Door het geloof in hem. Er is maar één weg. Het onderscheid tussen Jood en Heiden is weggevallen. En Paulus onderstreept dus nogmaals dat iedereen, alle mensen, u en ik, we hebben allemaal gezondigd. Wat gevolgen heeft dat? Wat is het gevolg dat wij hebben gezondigd? Paulus die zegt, zij missen de heerlijkheid van God. Wat betekent dit? Heel simpel gezegd betekent het missen van de heerlijkheid van God dat wij door onze zonden niet in zijn nabijheid kunnen verkeren. We kunnen niet in zijn tegenwoordigheid komen. Het is zoals de woorden van Numeri 17 vers 13 zeggen. Al wie ook maar naderbij komt tot de tabernakel van de Heere zal sterven. We kunnen niet in Gods tegenwoordigheid komen, broeders en zusters van nature. Die tegenwoordigheid die zo heerlijk is, die zo prachtig is, zo indrukwekkend, zo zuiver, zo heilig. We kunnen daar niet binnenkomen. Maar dan zegt Paulus dit. Missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Ook hier wil ik stilstaan bij kernwoorden. Als eerste, gerechtvaardigd. Heel belangrijk om te weten. Als de schrift zegt dat wij gerechtvaardigd worden, dan zegt de schrift niet dat wij rechtvaardig gemaakt worden. En om misverstanden te voorkomen kun je ook beter spreken over de rechtvaardiging door het geloof dan over rechtvaardigmaking. In de rechtvaardiging worden wij niet rechtvaardig gemaakt. Als wij bij de hemelse Vader komen, als wij bij God komen voor zijn hemelse rechtbank, dan zou het zo moeten zijn dat God zegt bij iedereen van ons, schuldig. Maar rechtvaardiging betekent dat God niet zegt schuldig, maar onschuldig. En dat hij niet zegt onrechtvaardig, maar rechtvaardig. God verklaart ons rechtvaardig. En in de rechtvaardiging verklaart God twee dingen. Als eerste, en dat was zo mooi aan het voorbeeld wat Erik net gaf in het kindermoment. God verklaart dat wij de straf op de zonde niet zelf hoeven te betalen. En dit betreft dan zonde uit het verleden, het heden en de toekomst. Met andere woorden, God scheldt onze schuld kwijt. Hij verklaart dat hij ons niet veroordeelt, maar dat hij onze zonde vergeeft. En als tweede, ook belangrijk, ook essentieel, anders is er geen rechtvaardiging. Als tweede verklaart God dat wij volmaakt rechtvaardig zijn. God verklaart dat wij volmaakt rechtvaardig zijn. En dan komt onmiddellijk de vraag op, hoe kan dat? Hoe kan God schuldigen onschuldig verklaren en onrechtvaardigen rechtvaardig noemen? Hoe kan dat? We lezen verder. Door genade. Wat is genade? Genade is een onverdiende gunst, een onverdiende gave. Je krijgt iets wat je niet verdient. Dus de betaling voor onze zonde en het toerekenen van volmaakte gerechtigheid zijn zaken die wij absoluut niet hebben verdiend. Als ze gebeuren. Dat is genade. Vergeving hebben we niet verdiend. En de proclamatie dat wij rechtvaardig zijn, het vonnis dat wij rechtvaardig zijn, hebben we ook niet verdiend. Het is genade. En Paulus gaat nog verder. Door de verlossing in Christus Jezus. En verlossing betekent bevrijding door een losprijs. Je kan je denken aan het beeld van een slaaf in de oudheid. Die gekocht werd door iemand anders om zijn vrijheid terug te krijgen. Nou, dat is het beeld dat Paulus hier gebruikt. Christus heeft ons gekocht, heeft ons verlost, heeft ons bevrijd uit slavernij, uit de macht van de zonde. En dan komt het prachtige woord verzoening. Christus, onze Heere, onze zaligmaker, is Gods middel tot verzoening, zegt Paulus. En verzoening veronderstelt conflict, strijd. Twee partijen die recht tegenover elkaar staan. Vijandschap, gevangen onder oordeel. Maar, nu zegt Paulus, door de verlossing in Christus, door zijn verzoeningswerk, verkondigt God vrede aan zijn vijanden. En hier ligt de sleutel, in dit woord, in dit gedeelte. Hier ligt de sleutel om te kunnen begrijpen wat het evangelie is. Want Christus heeft plaatsvervangend onze straf op de zonde gedragen. En Christus heeft plaatsvervangend voor ons volmaakt Gods wet gehoorzaamd. En zo kan het, door het plaatsvervangend verzoeningswerk van Christus in onze plaats, dat God tegen ons kan zeggen: rechtvaardig, vergeven, vrij van schuld. Paulus zegt in Romeinen 3, er is er niet één rechtvaardig. Nee, niet één. Als het over ons gaat, klopt het helemaal. Maar broeders en zusters, er is er één die rechtvaardig is. En zijn naam is Jezus Christus. Hij heeft ons bevrijd van Gods oordeel, van Gods toren over onze zonden. En door hem rust nu Gods gunst, Gods goedheid op ons, waardoor Gods zegeningen in Christus tot ons kunnen komen. God is niet tegen ons in Christus, hij is voor ons. En dan zien we ook dat Paulus een hele belangrijke voorwaarde noemt in dat gedeelte. Wie worden er gerechtvaardigd? Voor wie heeft Christus zijn verzoeningswerk volbracht? Paulus schrijft, door het geloof in zijn bloed. Met andere woorden, mensen die geloven dat wat God heeft geopenbaard in de schrift over het verzoeningswerk van Christus. Als mensen dat lezen, als mensen zien, ja, Jezus heeft mijn plek ingenomen. Hij heeft mijn oordeel gedragen en hij heeft in mijn plaats volmaakt geleefd. Als mensen dat lezen, als mensen dat zien en in geloof zeggen, ja Heer, ik geloof dat u dat gedaan hebt voor mij. Dan, zegt Paulus, is het voor die mensen gebeurd. En wat ook belangrijk is om te zeggen, het is niet ons geloof dat ons zalig maakt. Het is Christus die zalig maakt. Maar het geloof is essentieel, omdat wij door het geloof worden verbonden met de Christus die volmaakte gerechtigheid bezit. Het geloof is een instrument. Het is niet een werk wat wij doen om rechtvaardig te worden voor God. Want dan is het geen genade meer. Geloof is het instrument om zalig te worden. Geen werk. En als dit zo open ligt, broeders en zusters, gasten, mensen die meekijken. Als dit zo open ligt, als het verzoeningswerk van Christus hier zo naar voren komt. Geloof dan in de Heer Jezus Christus en je zal behouden worden. Je zult verlost worden. En de reden waarom ik hier heb gezegd dat ik iedereen aan het einde van deze boodschap aan zijn stoel zou willen vastbinden, is dat er ook steeds die neiging in ons kan zijn, die dan van tijd tot tijd weer de kop opsteekt. Bij ons allemaal, denk ik. Ja, het verzoeningswerk van Christus, maar toch ook. Ja, het bloed van Christus. Ja, maar. Ja, de verlossing in Christus, zijn plaatsvervangend sterven. Ja, maar. toch die venijnige neiging om daar iets van onszelf bij te doen. Om daar zelf nog iets aan bij te dragen. En de schrift is heel duidelijk. Nee. Niets van dat alles. Er hoeft niets meer bij. God is tevreden met het verzoeningswerk van zijn zoon. Het is af. Het is compleet. Er hoeft niks meer bij, want er kan niks meer bij. Christus heeft alles volmaakt vervuld. Doe niets deze morgen, maar onderwerp je aan de gerechtigheid van God. Die is geopenbaard in het evangelie. En verwonder je over de grootheid van zijn genade en zijn verlossing. Die verzoening, waar Paulus hier zo rijk over schrijft, die brengt nog een andere vraag met zich mee. En dat lezen we aan het einde van vers 25 en in vers 26. En de vraag die dan gesteld wordt is, ja, is het allemaal helemaal eerlijk wat hier gebeurt? Als wij gerechtvaardigd worden buiten eigen gerechtigheid en gehoorzaamheid aan de wet om door het geloof, hoe zit dat dan met Gods eigen rechtvaardigheid? Is God zelf wel rechtvaardig? En dan moeten we deze woorden lezen van Paulus, vers 25b en vers 26. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Paulus zegt in de tweede helft van vers 25 dat dit, en dit staat op het verzoeningswerk van Christus, was om zijn, dat is Gods rechtvaardigheid, te bewijzen. Dus als wij het kruis van Christus zien, als we hem daar plaatsvervangend zien, als offer voor onze zonden, dan zien we daar niet alleen maar Gods genade en liefde schitteren, maar ook zijn rechtvaardigheid. En dit was nodig. En Paulus zegt ook waarom. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Het leek alsof God de zonden niet zou straffen. God is er in verdraagzaamheid aan voorbij gegaan. Maar als God voorbij gaat aan zonde, laat hij dat allemaal gebeuren? Heeft dat dan geen gevolgen? Ja, zegt Paulus. Kijk maar naar het offer van Christus. Kijk maar naar het verzoeningswerk van hem. God straft zonde. Duidelijk. Hij rekent er mee af. En in vers 26 zegt Paulus dat God dit opnieuw, het verlossingswerk van Christus, deed om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd. Dus we hebben het aspect van de verleden tijd gehad en nu gaat Paulus naar de tegenwoordige tijd. Als wij Christus zien door geloof, als we zien dat hij onze plek heeft ingenomen, dan zien we daar de rechtvaardigheid van God. En dan zien we dat het rechtvaardig is als hij ons rechtvaardig verklaart op grond van dat offer van zijn eigen zoon. Met andere woorden, wanneer wij door het geloof in Christus verbonden zijn met hem, is het niet onrechtvaardig van God als hij ons rechtvaardig verklaart en onze zonde vergeeft. Ik zet af met twee toepassingen. Ik heb het net ook al gezegd. God is volkomen tevreden met het verzoeningswerk van Christus. Er hoeft niks meer van ons bij. Er kan niks meer van ons bij. Christus heeft het volmaakt in onze plaats gedaan. Hij heeft volmaakte verzoening gebracht tussen God en ons. En daarom wil ik u aansporen. Laat u door niets tegenhouden om door deze Zoon van God, Jezus Christus, tot God te gaan. Laat u niet tegenhouden door tegenwerpingen, door gedachten die zeggen dat God u niet wil of niet kan ontvangen in Christus. Ik vond een prachtig fragment in het boek van Amerikaanse schrijver Jared Wilson. Een prachtig fragment uit het werk van John Bunyan. Dat komt uit het boek Kom en welkom bij Jezus Christus. En Bunyan noemt daar een aantal tegenwerpingen die mensen zouden kunnen noemen. Ja, kan ik wel tot Christus komen of mag ik wel tot Christus komen? En dan schrijft Bunyan dit. Maar ik ben een groot zondaar, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een oude zondaar, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar met een hard hart, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar die afvallig werd, of een afvallige zondaar, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb Satan mijn hele leven gediend, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb gezondigd tegen het licht van het evangelie, zegt u. Maar ik zal u beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb gezondigd tegen de genade, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Maar ik bezit niets goeds om mee te brengen, zegt u. Maar ik zal beslist niet uitwerpen, zegt Christus. Christus staat ook vanmorgen klaar om u te ontvangen. Ondanks alle tegenwerpingen die u kan bedenken, hij staat klaar, want hij heeft een volmaakt offer gebracht. Als u uw vertrouwen deze morgen op hem stelt, bent u rechtvaardig verklaard. Zijn al uw zonden vergeven. Ga tot deze heiland. Ga tot hem. Tweede toepassing ontleed ik aan dit boek van Paul Tripp. Dat is een Amerikaanse voorganger, Amerikaanse schrijver. En dit boek behandelt 12 historische geloofsartikelen. 12 essentiële leringen van het christelijk geloof. En één daarvan is de rechtvaardiging door het geloof. En in dat hoofdstuk, of eigenlijk in de toepassing van dat hoofdstuk, dan beschrijft hij een casus van een stel. Rick en Maggie. Rick en Maggie hebben elkaar leren kennen in de kerk. En het zag er naar uit dat ze een droomhuwelijk tegemoet gingen. Ze zijn getrouwd en uiteindelijk belanden ze bij Paul Tripp in zijn spreekkamer op de bank. En het stel straalt pijn en boosheid uit. En terwijl hij luistert naar de verdrietige staat waarin dit huwelijk zich verkeert en de manier waarop Rick en Maggie erover spreken, denkt Paul Tripp: wat hier in dit huwelijk ontbreekt, is het evangelie. Ik heb het aan het begin ook gezegd. Als het gaat over voorgangers, als het gaat over singles, vaders, moeders, werknemers, werkgevers. We kunnen het evangelie kennen, we kunnen er vertrouwd mee zijn. Maar doordrenkt het evangelie ook alle relaties en alle facetten van ons leven? Zijn er aspecten, zijn er gebieden in ons leven, relaties in ons leven waarin we frustratie ervaren? Waarin we ook die boosheid ervaren? Waarvan we het gevoel hebben dat we meer uit elkaar gedreven lijken te worden dan dat we dichterbij komen? En misschien zegt er iemand, ja, jij was hier toch gekomen om te vertellen dat we niets moeten doen. Nee, inderdaad. Stop met het rekenen in termen van verdiensten. Stop met het opbouwen van je eigen identiteit op grond van eigen prestaties. Vertrouw je toe in alles. aan Gods lam, Christus. Bouw alles in het leven, ook in de gemeente, rond dit heerlijke verzoeningswerk van Gods Zoon. Lees de schrift, zie de verzoening in Christus en verwonder je over Gods genade en verlossing in Christus Jezus, onze Heer. Amen.